Shabbat shalom. Fijn om jullie weer te zien. Het is mij de afgelopen tijd niet altijd gelukt om hier te zijn, maar het voelt altijd toch als een beetje thuiskomen als ik hier dan weer ben. Zeker ook vanochtend als ik dan zie hoe we dan als gemeenschap toch ook weer dansen. Tenminste, er zijn een aantal mensen, inclusief mannen, die dat dan toch doen. Mooi om te zien dat we dat zo met elkaar doen, dat we zo met elkaar ook een familie vormen. Tegelijk is het is ook het nieuwe jaar. Je zou het bijna vergeten, maar het is de eerste dienst in het nieuwe jaar dat zo'n 2 weken geleden is begonnen. En eigenlijk zoals ik dat gewend ben, als ik gevraagd word om een preek te houden, dan haak ik aan bij de parasha, bij het wekelijkse synagogale leesrooster. En het mooie van dat leesrooster, en we volgen het allemaal denk ik al best wel een tijdje, of we zijn er net een beetje mee aan het stoeien, krijgt een bepaalde cadans in het jaar. Het gaat eigenlijk samen op met seizoenen. In het najaar lazen we al over Jacob en zijn zonen. En we lazen over Jozef en zijn profetische dromen. En terwijl de dagen donkerder werden, de dagen van elke dag, lazen we hoe Jozef in de kerker werd gegooid. Maar we lazen ook, hoopvol, hoe hij uit die kerker werd opgetild om de Safnat Panea, de redder van de wereld, te worden. En het is dan vervolgens ook in die donkere dagen van het jaar dat we in die parasha, in dat wekelijkse rooster, lezen hoe het verder gaat met dat volk in het land Egypte. En het land dat symbool staat voor het leven buiten het beloofde land. En we hoorden ook eerder en we lazen eerder over waar het leven buiten het beloofde land toe leidt. Het leven buiten het beloofde land, sla er de laatste zin van Genesis nog maar eens op na, leidt tot een kist in Egypte. Dat is de bestemming van ons als we leven buiten het beloofde land en dat doen we. En toch heeft Jozef vlak voor zijn sterven heeft hij bemoedigende woorden gesproken. God zal zeker naar zijn volk omzien. God zal zeker naar jullie omzien. Hij zal jullie niet vergeten. Maar met het sterven van Jozef gaat de wind in Egypte ook al heel snel uit een andere richting waaien. En na 30 jaar van relatieve rust komen er 400 jaar. 400 jaar van leven in een slavenhuis. En we lezen dat het volk zo snel groeit dat de Egyptenaren er bang van worden. En ze nemen maatregelen om die groei in te dammen. Vrijen worden slaven. Arbeid wordt slavenarbeid. En de geboorte van een zoon, toch altijd een moment, en zeker ook in het Joods volk, van grote vreugde, werd een moment van angst en verdriet. En de beloftevolle woorden van Jozef, God zal zeker naar zijn volk omzien, worden gesmoord in gehuil, worden gesmoord in geschreeuw en worden gesmoord in gekerm. En wie denkt er nog aan die woorden na 30 jaar, na 100 jaar, na 200 jaar en nu zelfs na 400 jaar? Het leven in het land Egypte is verworden tot een leven in duisternis. Een leven in slavenarbeid. Een leven ten dienste van een vreemde macht. De macht van de duisternis. En het volk schreeuwt het uit naar God. En dan staat daar, staan al die prachtige woorden. God hoort. God hoort. En God heeft zijn reddingsplan al klaar. Sterker nog, hij is er al mee bezig. In de persoon van Mozes. Maar dan als Mozes en Aaron bij de farao zijn geweest, wordt de arbeid van het volk nog zwaarder gemaakt. Zodat ze, zo staat er, geen aandacht zouden schenken aan de leugenachtige woorden van Mozes en Aaron. En de opzieners van Israël staan Mozes en Aaron op te wachten. Als het ware bij de deur. En ze zeggen tegen hen, door jullie schuld wordt ons leven nog zwaarder, nog zuurder. En ik wil dan ook vanochtend met jullie hier verder over nadenken aan de hand van 3 woorden die klinken in deze parasha. 3 woorden die klinken voorafgaand aan de plagen. 3 woorden die als het ware de toon zetten voor dit gedeelte in de Bijbel. De toon ook dwars door de plagen heen. En we zullen, dat zullen we ook zien, de toon die ook wordt gezet voor de uittocht toen, maar ook voor de uittocht van vandaag, uittocht van morgen. En die woorden luiden, Ani Adonai, ik ben de Heere. Ik zal u uitleiden en ik zal u tot een God zijn. U kent misschien die uitdrukking dat de nacht het donkerste is vlak voordat de zon opkomt. Dat het duister het zwartst is vlak voordat de dageraad begint. Vlak voordat het licht gaat schijnen. En zo is het ook hier. God is zijn strijd met Farao nog niet begonnen. Het eerste waarschuwingsschot is wel gelost door Mozes met zijn bezoek aan de Farao. Maar in plaats van dat het lichter wordt, wordt het donkerder. Het leven wordt nog zwaarder gemaakt. En je voelt in die tekst als het ware de siddering door het volk gaan. We leden al zo hevig. Het was al zo zwaar. Nu wordt het nog zwaarder. Die donkere nacht, die wordt gitzwart. En dan als het niet zwarter lijkt te kunnen, dan neemt God het woord. In Exodus hoofdstuk 6 vers 2. En daar begint ook onze parasha. Vayera, vayera, ik ben verschenen. Ik ben verschenen aan de aartsvaderen, Abraham, Isaac en Jacob. En met hen heb ik mijn verbond gesloten, om hen het land Kanaan te geven. Bovendien heb ik zelf het gekerm gehoord van de Israëlieten. En ik heb aan mijn verbond gedacht. En dan komt in vers 5 die ene cruciale zin. Zeg daarom tegen de Israëlieten. Ik ben Adonai. Ik zal u uitleiden van onder de dwangarbeid van de Egyptenaren. Ik zal u redden uit hun slavernij en u verlossen door een uitgestrekte arm en door zware strafgerichten. En het vormt het begin van wat je een toespraak van God zou kunnen noemen. Aan de vooravond van een veldslag die op het punt staat van losbarsten. Ieder woord doet ertoe. Ieder woord moet raak zijn. En de tekst roept het beeld op van een koning die op zijn paard zit. En vlak voordat de veldslag losbarst, nog een allerlaatste keer zijn manschappen en zijn officieren toespreekt, voordat de veldslag gaat beginnen. Er staat veel op het spel. God, de koning, neemt het woord. En het is nu op het donkerste moment in de geschiedenis van Israël, dat Israël haar grootste visioen te zien krijgt. Hoop wordt geboren in de put van wanhoop. En de ultieme macht, werpt zich in de strijd voor de ultieme machteloze. Ani Adonai, ik ben de Heer. En deze twee woorden, Ani Adonai, ik ben Adonai, vormen de kern van Gods toespraak. De toespraak begint ermee, eindigt ermee en halverwege lezen we het zelfs tweemaal. En in dat vers lezen we iets opmerkelijks. Ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen als God de Almachtige, als El Shaddai. Maar met mijn naam, Adonai, ik ben die ik ben en ik zal zijn die ik zijn kan, zal, ben ik hun niet bekend geweest. Een nieuwe naam dus. En waar wijst die naam op? Wat is het nieuwe dat God daarin tot hen, maar ook tot ons wil zeggen? En door de eeuwen heen hebben heel veel bijbelgeleerden zich daar het hoofd over gebroken. En misschien goed om voordat ik verder ga even iets te zeggen over het gebruik van de naam. De naam van God is zo heilig dat we daar heel voorzichtig mee om moeten gaan. En niet voor niets spreekt het derde gebod ook over. Gij zult de naam van de Heere uw God en van Adonai niet zomaar gebruiken. En ik kwam ergens in dit verband ook de term tegen heilige vrees. En door dat besef van heiligheid rond die naam, werd die naam al zo spaarzaam gebruikt, ook in de tweede tempelperiode, dat toen die tempel werd verwoest en het volk in ballingschap werd gevoerd, dat eigenlijk de kennis verloren ging over hoe je die naam precies moest uitspreken. Het gaat over die vierletterige naam van God. En ik zal zelf ook voorzichtig zijn bij het uitspreken ervan, maar we weten ook niet precies wat die naam zou moeten zijn. Is het Yahweh, is het Jehovah, is het Yehuwah, is het Yahweh? We weten het niet precies. Dat wordt nog geopenbaard, ongetwijfeld. Maar ik wil in het gebruik van deze naam zoveel mogelijk aansluiten bij de manier waarop onze Joodse broeders en zusters deze naam gebruiken. Namelijk, ik zal het hebben over Adonai. En alleen daar waar het passend is, zal ik met eerbied de heilige naam van God gebruiken. Dan terug naar de namen van God. Het verschil tussen de namen El Shaddai en Adonai wordt in de oude Midrash als volgt uitgelegd. God sprak tot Mozes. Wilt u weten hoe ik heet? Ik word genoemd naar mijn daden. Als ik schepselen oordeel, dan heet ik Elohim. Als ik oorlog voer tegen het kwaad, dan heet ik Heer der Heerscharen. Wanneer ik mijn oordeel over de zonde uitstel, dan heet ik El Shaddai. En wanneer ik de wereld genadig ben, dan heet ik Adonai. De simpelste en meest veelzeggende verklaring wordt gegeven door, ik zou bijna zeggen, hoe kan het ook anders, Rashi. Hij wijst erop dat God in het noemen van de nieuwe naam, een nieuwe naam aangeeft dat er een grote verandering op komst is. De aartsvaders hadden de belofte van het verbond ontvangen. Ze zouden uitgroeien tot een natie. Ze zouden het land ook beërven. Maar niets daarvan gebeurt tijdens hun eigen leven. Integendeel. Het verhaal van hun leven eindigt in een kist, met een kist in Egypte. Met 70 zielen die in ballingschap leven in Egypte. En als ballingen schreeuwen ze het uit. Waar is God? Maar God is niet doof. God ziet, hij hoort en herinnert. En hij staat nu op het punt om zijn belofte in te vullen. En zoals in het eerste hoofdstuk van Exodus horen we over de Am Benei Israël, het volk van de kinderen van Israël. Israël is uitgegroeid van een familie tot een natie. En het wordt Mozes verteld door God zelf dat hij ze zal brengen naar een land overvloeiende van melk en honing. Daarom, zo zegt Rashi, daarom laat Adonai ons God zien. God die concreet handelt in de geschiedenis. Hij handelt concreet in de geschiedenis om zijn belofte te vervullen. En in hun ellende stellen de Israëlieten steeds die ene vraag. Waar is God? Hier is God. Hier zien we de God van Am Benei Israël. De God die laat zien dat eeuwen ballingschap en slavenhuis niet het einde van zijn belofte betekenen. Hier zien we de God van Am Benei Israël die zich openbaart als Adonai. Als ik ben die ik ben. Als ik zal zijn die ik zijn zal. En die God laat er geen misverstand over bestaan. Hij is verschenen aan Abraham, Isaac en Jacob. Hij heeft een verbond gesloten om hen het land Kanaan te geven. Maar ook, hij heeft het gekerm gehoord. Hij heeft het gehuil gehoord. En wat een woorden zijn dat. Op die momenten toen de zwepen neerkwamen op de ruggen van de Israëlieten. Op de momenten dat de zuigelingen uit de handen van de moeders werden gerukt. Op die donkerste momenten. Ik heb gehoord. Ik heb niet alleen gehoord. Ik heb ook gedacht. Gedacht aan mijn verbond. Gedacht aan mijn belofte. En dan volgen die machtige woorden. Ik zal uitleiden. Het uitleiden uit het slavenhuis uit Egypte gaat niet zonder slag of stoot. En er gaat een felle strijd aan vooraf voor het zover is. En de manier waarop God vervolgens de oorlog voert met Farao, de overste van deze wereld, heeft in de beschrijving van Exodus heel veel weg van een antieke oorlog. En oude Joodse geleerden wijzen er dan ook op dat de manier waarop God oorlog voert lijkt op de manier waarop in die tijd een strijdmacht oorlog voerde om een stad. Een beleg voerde om een stad. Eerst werden de watervoorzieningen aangevallen, in de hoop dat zonder water een stad zich snel zou overgeven. En God begint ook eerst met het wegnemen van de watervoorziening, door de Nijl te veranderen in bloed. Dan begon het leger met het maken van een angstaanjagend geluid, om de bevolking angst aan te jagen. Dat deed God ook, door kikkers. Als stap 3 werd de stad aangevallen met pijlen. En God stuurt de luizen, die het lichaam steken als pijlen. En vervolgens werden eenheden van soldaten naar de stad gestuurd om het te veroveren. En zo stuurt God horders wilde dieren. En als vijfde stap werd bij een beleg wilde paarden losgelaten om de dieren in de stad te vernietigen. En zo stuurt ook God een plaag om het vee te doden. Als zesde stap nam het leger enkele mannen van de stad gevangen om ze met vuur te martelen en te dwingen informatie te geven over de zwakke plekken in de stad. God martelde ook hun lichamen, maar nu met brandende sferen. En als zevende stap kwam het moment dat gigantische stenen op de stadsmuur werden afgevuurd. God stuurt hagelstenen. Als stap 8 overmeesterde een overmacht aan soldaten de stad. Egypte werd door sprinkhanen overmeesterd. Vervolgens werden als stap 9 de bevelvoerende officieren gevangen genomen. In donkere kerkers gevangen gezet. Zo brengt God duisternis over Egypte. En tenslotte, God doodt alle eerstgeborenen van Egypte. Volgens deze mondelinge overlevering is het de Egyptenaren gaandeweg duidelijk geworden dat deze plagen niet op zichzelf stonden, maar dat ze deel uitmaakten van een uitgekiende militaire strategie. En wat moet het voor zowel de farao als de Egyptenaren beangstigend zijn geweest? En we lezen dan ook dat bij de daadwerkelijke uittocht een grote groep mensen, er staat van allerlei herkomst, met hen meeging. En deze mensen zullen het zich hebben gerealiseerd. De God van Israël, die God, is de enige. Hem willen we dienen. Laten we daarom met Israël, Am Bnei Israël, meegaan. Ik zal u uitleiden. De wachters in ons midden weten dat het woordje zal met nadruk gelezen moet worden. Er schuilt een profetische belofte in. Een belofte voor toen, maar ook voor straks. Een belofte dat hij zijn volk opnieuw zal terugbrengen naar het beloofde land. We lazen het in Jeremia. Jeremia 14 en 15. Daarom, zie, er komen dagen, spreekt Adonai, dat er niet meer gezegd zal worden, zowaar Adonai leeft, die de Israëlieten uit het land Egypte geleid heeft, maar zowaar Adonai leeft, die de Israëlieten uit het land van het noorden en uit al de landen waarheen ik ze verdreven heb geleid heeft. Ik zal hen terugbrengen naar hun land, dat ik hun vaderen gegeven heb. Eeuwenlang hebben mensen het gehad over de God van Israël en zijn leiding uit Egypte. Maar er komen tijden dat dat niet meer het grootste wonder zal zijn. Maar dat het zal gaan over een andere uittocht. Een uittocht uit het noorden en al de landen waarheen ze, kinderen van Israël, verspreid zijn geraakt. Met andere woorden, de nieuwe exodus uit de wereld die komt, zal de exodus uit Egypte overtreffen. En bij de start van de nieuwe uittocht, de grotere exodus, openbaart God zich opnieuw met een nieuwe naam. Een nieuwe naam die, zoals Rashi het eerder zei, aangeeft, God begint iets nieuws. Er komt een grote verandering aan. Aan Abraham, Isaac en Jacob was hij verschenen als El Shaddai, als de almachtige schepper van hemel en aarde. Aan Mozes en de Israëlieten was hij verschenen als Adonai. Ik ben die ik ben. Ik zal u uitleiden. En nu wordt daar een nieuwe naam aan toegevoegd. Yeshua. De naam die is afgeleid van Jehoshua. En Jeho verwijst naar de vierletterige naam van God. Die we zoals eerder gezegd aanduiden als Adonai. Shua is afgeleid van het Hebreeuwse woord Yasha. Wat bevrijden en redden betekent. Yeshua. Yahweh redt. Hij doet dat zelf. Hij is degene die Israël redt. Hij is degene die ook ons redt, gelovigen uit de volken. En Yeshua legt in het laatste avondmaal nadrukkelijk het verband met de uittocht uit Egypte. De bekers die tijdens de maaltijd gedronken werden, verwijzen daarnaar. We zullen dat eind maart, begin april ook weer zien met elkaar, als we de seder vieren. In Exodus 6 vers 5, zeg daarom tegen de Israëlieten, ik ben Adonai, ik zal u uitleiden, de eerste beker, van onder de dwangarbeid van de Egyptenaren. Ik zal u redden, de tweede beker, uit de slavernij, en u verlossen, de derde beker, door een uitgestrekte arm en door zware strafgerichten. Ik zal u tot mijn volk aannemen, de vierde beker, ik zal u tot een God zijn. Dan zult u weten dat ik Adonai uw God ben, die u uitleidt van onder de slavenarbeid van de Egyptenaren. En het gaat verder. Ik zal u brengen, de vijfde beker, in het land waarvoor ik mijn hand opgeheven heb, dat ik aan Abraham, Isaac en Jacob geven zou. Ik zal het u in een erfelijk bezit geven. Ik, Adonai. De vierde en de vijfde beker werden tijdens het laatste avondmaal niet meer gedronken. En bij de vierde beker lezen we expliciet dat Yeshua zegt dat hij niet meer van de wijnstok zal drinken, tot hij die met zijn kinderen nieuw zal drinken in het rijk van mijn vader. En de vijfde beker, de beker die zegt, ik zal u brengen, daarover zijn de rabbijnen het niet eens. En daarom wordt het dus een van de redenen dat die beker wordt overgelaten aan Elia. Maar de dag komt dat voor iedereen duidelijk zal zijn wie het is die uitleidt, wie het is die brengt, wie het is die thuis brengt en wie het is die op dat moment hen heeft thuis gebracht. Mozes kon het volk leiden uit het land Egypte, dwars door de wildernis, de Bamidbar, op weg naar het beloofde land. Maar het beloofde land zelf kwam Mozes niet in. Toen nam Jozua, in zijn Hebreeuwse naam, Jehoshua, het over. Yeshua, hij gaat Israël voor. Hij gaat ons voor. Hij is er onnoembaar aanwezig, wij, op weg naar het beloofde land. Ik ben Adonai, Ani Adonai. Ik zal u uitleiden. Ik zal u tot een God zijn. Deze woorden vertellen de essentie achter het verhaal van de schepping die op weg is naar de voleinding, naar de definitieve verlossing. De kop van de farao, de kop van de overste van deze wereld, is al vermorzeld. En we lazen het in Romeinen 6 vers 6. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als, dan komt hij, slaaf van de zonde zouden dienen. Dankzij Yeshua hoeven we geen slaaf meer te zijn. Er is voor onze uittocht al betaald. Onze vrijgeleide hebben we al ontvangen, door zijn bloed. En daarmee gaat de parasha van vandaag ook over een dieperliggend niveau. En ook over ons eigen leven. Een leven waarin we mogen weten dat we vrij mogen zijn. Vrij mogen zijn in hem. En dat we bij tijden toch moeten zeggen, ons leven heeft iets weg van een slavenhuis. We voelen ons gevangen. Gevangen door fysieke of mentale grenzen. Opgejaagd door eisen die we onszelf stellen of anderen ons stellen. Op de hielen gezeten door misschien die vervelende karaktertrek, die hardnekkige neiging of fysieke beperking. Misschien ook gevangen in die moedeloosheid en het verdriet dat een relatie je niet heeft gebracht waar je op hoopte. Gemangeld in een wereld die bepaalt wat je waarde is op basis van inkomen en competenties in plaats van wie je werkelijk bent. En wat kan dat beklemmend zijn? En wat kan dat zich in je greep houden? En wat kun je je dan ook gebonden en je te neergedrukt voelen? En toch, hij hoort ons. Hij ziet ons. En te midden van het alledaagse leven mogen ook wij omhoog kijken, net zoals de kinderen van Israël toen. We mogen omhoog kijken naar Adonai, de God die hoort, de God die weet, de God die herinnert, de God die het ziet en weet. We mogen omhoog kijken naar Yeshua, in wie God zelf voorzien heeft in het losgeld, om ons vrij te kopen uit het slavenhuis. En misschien is er wel iemand die zegt, maar ik kijk zo vaak omhoog. Maar mijn leven wordt er niet makkelijker op. Ik voel nog steeds die beklemming in mijn leven. En mijn moeite, die moeite gaat maar niet weg. En ja, we zijn dan wel geen slaven meer. Maar ons leven kan bij tijden nog wel zo aanvoelen. Maar gelukkig zijn daar de mensen die de Bijbel schreven. De mensen die daarvan wisten. Zo ook Petrus. En wat heeft ook die man geworsteld? Geworsteld met wie hij was. Geworsteld met drift ook. En hij schrijft erover in zijn eerste brief. U wordt de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereed ligt om geopenbaard te worden, tot de laatste tijd. Verheugt u zich daarin, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, beproefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die van grotere waarde is dan van goud, dat vergaat door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Adonai. Hij wil het slavenhuis van de wereld gebruiken om te louteren. Net zoals hij dat deed bij het volk van Israël. Hij wil het ook gebruiken om onze ziel te louteren. Onze moeite nu maakt dat we straks ten volle kunnen begrijpen wat de verlossing werkelijk betekent. Het moment waarop we de krans van de rechtvaardigheid omgehangen zullen krijgen. En hij ons heel persoonlijk, bij onze nieuwe naam, zal uitnodigen om in te gaan tot de vreugde van de Heer. Ik zal u uitleiden. De exodus die begonnen is met Yeshua, zien we ook vandaag concreet gestalte krijgen in het grootste wonder van onze tijd. Israël. In 1917, de Balfourverklaring, waardoor de toenmalige wereldmacht Groot-Brittannië aan de Joden een national home, een nationaal thuis, beloofde. 50 jaar later, in 1967, veroverde Israël, als door een wonder, het oostelijk deel van Jeruzalem en nog meer gebieden in Israël, maar daarmee ook de oude stad, de Tempelberg en de Klaagmuur. En weer 50 jaar later, in 2017, het jaar dat we net hebben afgerond, is het opnieuw het machtigste land op aarde dat een belangrijke rol speelt. Het land waarvan de president Jeruzalem als hoofdstad van Israël niet alleen erkent, maar er ook naar handelt. 100 jaar na het beloofde national home is er een national home, met Jeruzalem als haar hoofdstad. En dan zie ik jullie allemaal denken, ja, maar dat is Trump. Dat vroeg ik mij ook af. En ik had het daarover met Kila Evers. We hebben goede contacten vanuit Bnei Avraham met de familie Evers. En zij zei iets wat heel waar was en wat ik graag met jullie wil delen. Ze zei: Wout, Trump is het hoogmoed, is het toppunt van de hoogmoed. Toppunt van de hoogmoed. Maar God gebruikt die hoogmoed ten goede. Baruch Hashem. Ik kan er alleen maar op zeggen: Amen. En God is nu dus ook al bezig, hè, om Israël uit te leiden naar het land. Het land dat hij eens beloofde aan Abraham. En we zitten midden in dat proces van terugkeer. In Jeremia hebben we gelezen dat er vissers en jagers zullen komen om hem te dringen, misschien ook wel te dwingen, naar hun land terug te keren. En onheilspellende woorden klinken voor de volkeren die zijn land, er staat mijn land, ontheiligd hebben. Wat en wanneer het oordeel over de volkeren ook betekent en wanneer het ook losbarst, we mogen ons vasthouden aan die ene wetenschap. Yeshua. Yeshua, wat betekent Adonai red. De ik ben die ik ben, zal behalve Israël ook ons leiden. Ook ons leiden op weg naar het beloofde land. En als we in die wetenschap leven, dan kunnen de woorden ik zal u tot een God zijn, vandaag al werkelijkheid worden. Want dat is toch wat het grote doel is. Ik zal u tot een God zijn. En daar wil ik tenslotte nog wat concreter ook op ingaan. Want het klinkt wel mooi, maar als we kijken naar de realiteit van ons leven, dan is het vaak zo moeilijk. En er lijkt zoveel te zijn dat ons belemmert om ons over te geven aan hem. Maar het is goed om je te beseffen. Wij als mensen zijn ten diepste geschapen als een biddend wezen. Geschapen voor de relatie met God. Adam wandelt in de tuin met God. Adam leefde zijn leven met God. Adam leidde als het ware een biddend leven. Maar na de verbanning uit de tuin bouwde de mens altaren, het bood offers aan, riep naar Adonai. Daarvan kunnen we leren dat aanbidding de kern vormt van wie we als mens zijn. Meer nog, we zijn geroepen om continu te aanbidden. En niet slechts op aparte momenten, maar in alles wat we doen. Bij het opstaan, als je je brood smeert, op de fiets zit of in de auto. Of als je op weg bent naar de koffieautomaat op je werk. Aanbidding in de synagoge of kerk zou een weergave moeten zijn van ons hele leven. En leven we ons leven ook biddend? Want als we dat doen, dan kun je ook op momenten dat die kwade dag komt, waar we eerder over hoorden. Als je dat doet, Dan kun je ook als die kwade dag zich aandient, dan kun je Psalm 27 lezen. En dan kun je het horen. Wacht op de Heer, wees sterk. Want Hij zal uw hart sterk maken. Ja, wacht op de Heer. Wacht op Adonai. En het is goed om je te beseffen dat er een kosmische strijd zich afspeelt om uw, jouw en mijn aanbidding. En we beschouwen onszelf graag als autonoom. En we denken zelf te kunnen kiezen wie we dienen, wie we aanbidden, waar we onze tijd aan besteden. Maar Exodus laat ons zien dat je iemand moet dienen, God of Farao. En als Mozes een bescheiden bezoek doet aan de Farao om het volk voor 3 dagen te laten gaan, zodat het volk God kan aanbidden in de woestijn, dan kan de Farao ook geen concessies doen. Als hij Gods aanspraak op het volk zou erkennen, dan verliest hij zelf de aanspraak op de zielen van de Israëlieten. En Satan probeert uw en mijn dienst, onze aanbidding van God, steeds opnieuw af te leiden. En hij verleidt ons met wereldse geneugten en comfort, met de waardering van mensen, met geld, carrière, met een eigen bedrijf. De schrift waarschuwt voor de macht van het materialisme om ons heen. We moeten weerstand bieden. We moeten weerstand bieden. Weerstand aan hebzucht, lust en ijdelheid die op ons afkomen, onder het motto plezier en succes. Weerstand naar de hang, naar het altijd maar mooier, groter, duurder en succesvoller. De tegenstander hoeft helemaal niet direct aanbeden te worden of gediend te worden. Hij is er tevreden mee als onze dienst en aanbidding wordt afgeleid van God. Dat we geen tijd meer voor God hebben. En als je dat voelt, dat die strijd er weer is in je leven, vlucht dan maar naar Hem. Zing een lied dat je dicht bij Hem brengt. Of herinner je nog eens die woorden uit die psalm. En zeg ze nog maar eens voor jezelf op. Of misschien is er wel iemand die zegt, maar daar herken ik niks van. Ik ken die strijd niet. Als je niet weet waar ik het over heb, waar het hierover gaat, kijk dan nog eens goed. Satan verspilt geen tijd aan mensen die al aan zijn kant staan. Die laat hij met rust. Maar die rust is bedriegelijk. Een mens die het merkteken draagt van Yeshua HaMashiach, die zal in het leven hier op aarde nooit echt thuis zijn. Nooit echt rust kennen. En die strijd is hier op aarde is in de eerste plaats gericht op Israël. Want in Exodus wijst de Heer Israël aan als zijn eerstgeboren zoon. Een menselijke vertegenwoordiging, een priesterlijke natie. Als hun dienst en hun aanbidding kan worden afgeleid, dan kan dat ook bij andere volken. Dan kan dat ook bij ons. En de strijd om de dienst, om hun dienst en aanbidding, verklaart dan ook het altijd aanwezige, eeuwige antisemitisme. Hierin is de grote tegenstander aan het werk. Aan het werk om hun aanbidding tegen te werken. En daarmee de aanbidding van de wereld als geheel. Het is een strijd die niet alleen gaat over de bestemming van Israël, maar ook over de vervulling van Gods plan met de hele mensheid. Zijn plan ook met ons. En het doel van die bevrijding is geen eindgoed, algoed. Het doel is geen lege vrijheid, alsof we altijd maar kunnen doen waar we dan zin in hebben. Nee, en Gert noemde dat al, ons doel is dat we werkers worden voor God. Dat we God aanbidden, want God leidt ons uit Egypte. Niet slechts om te genieten van die vrijheid en voorspoed, maar om te bouwen aan een tabernakel en aan een priesterdienst. De Messias komt niet slechts om onze zonden te vergeven, om ons deel te geven aan zijn zegeningen. Maar, waar komt hij wel voor? Om van ons zijn dienaren en zijn aanbidders te maken. Het verhaal van de Bijbel eindigt dan ook met aanbidding. Het boek Openbaring in het Tweede Testament vormt de tegenhanger van het boek Exodus. In de Openbaring lezen we die bestemming. Die bestemming waar we hopelijk, zoals we hier zitten, allemaal eens deel van uit zullen maken. Als we daar staan in die grote menigte, een grote menigte die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken, talen, stond voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En zij riepen met luide stem: de zaligheid is van onze God, die op de troon zit, en van het Lam. Zij zijn voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En hij, die op de troon zit, zal zijn tent over hen en daarmee ook over Israël en over ons en over jou uitspreiden. Wij zijn geschapen om vandaag al dienend te aanbidden. Tegelijk is dat onze eindbestemming. Zullen we hem vandaag al aanbidden als El Shaddai, de Almachtige? Zullen we hem vandaag aanbidden als Adonai, de grote Ik zal er zijn? Zullen we hem aanbidden die zich door Yeshua heeft geopenbaard als Yahweh, die redt? Yeshua, Yahweh, ik ben die ik ben. Ik zal er zijn. Ik heb jou gered. Ik heb jou vrijgekocht. Mijn naam, die naam, heb ik boven je leven geschreven. Ik heb voor je betaald. En ik zal je, dwars door het slavenhuis en de wildernis van je leven heen, uitleiden op weg. Ik ben met je, onnoembaar aanwezig, al de dagen van je leven, tot je aankomt, op je bestemming, het beloofde land. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam. Verborgen aanwezig, deelt u mijn bestaan. Waar ik ben, bent u. Wat een kostbaar geheim. Uw naam is, ik ben. En ik zal er zijn. O naam aller namen, aan u alle eer. Niets kan mij ooit scheiden van Yeshua, mijn Heer. Geen nood en geen leven. Geen moeite of pijn. Ik zal eeuwig zingen. Dichtbij u zijn. Laten we daarvan zingen. Amen.